Ik was mezelf ook helemaal kwijt.
Want hoe heb je toen de eerste stap wel gezet, zeg maar?
Delen is helen. Nou, daar had je bij mij 12 jaar geleden dacht ik, rot op.
Nou, goed om te horen uit hele laagdrempelige
cursus. Nee, maar even, Tim, dat is een
spraakverwarring. Oh, sorry. Dat is wel fout.
Dit is Lef, Hoop en Groei, de podcast van de Herstel Academie Haarlem en Meer. Over zelfontwikkeling, herstel, in je eigen kracht staan, ervaringsdeskundigheid en nog veel meer. Met elke keer een bijzondere gast die helemaal aansluit op het thema van de uitzending. Lef, Hoop en Groei wordt voor 100% gemaakt door Peers.
Goeiedag, welkom bij de podcast van de Herstel Academie, Haarlem en Meer. Een nieuwe aflevering weer vandaag met een nieuwe gast. En natuurlijk ook mijn host Edwin. Dankjewel, welkom dat je er bent.
Ja, dankjewel Tim.
En we hebben vandaag Daniel Sassen. Welkom.
Hi Tim.
We kennen elkaar, hè, van de Herstelacademie. En ik ben meegemaakt als cursist hier. Aanwezig altijd in de cursus. Fijn dat je hier nu kan zijn. En nou goed, we kunnen gewoon een gesprek hebben over wat je doet en wie je bent. Dat zijn we ook benieuwd naar. Maar we willen dat ook doen in het kader van de Week van de Psychiatrie. Dat is van 20 tot 26 maart uit mijn hoofd. En het thema is veerkracht, wat we zelf hebben gekozen. Dat wil eigenlijk zeggen van ja, dat kan een belangrijke rol spelen in het herstel van je verslaving of psychische kwetsbaarheid. Het gaat ook om hoe je het vermogen hebt om je aan te passen in omstandigheden wanneer het moeilijk gaat. En hoe je dan veerkrachtig kan zijn, ook letterlijk die veer die je dan weer kan opbuigen. En wat je daarin kan helpen om tegenslagen te overwinnen. Dus ik denk wel een mooi thema. We hebben daar ook een aantal activiteiten voor die ook op de website staan. Herstelacademie.org. Dus in dat kader, misschien om goed om te horen van jou. Wat betekent veerkracht voor jou?
Nou, veerkracht voor mij. Ik vind het eigenlijk wel een heel mooi thema. Want mijn herstel heeft nogal wat van mij gevraagd, van mijn veerkracht. Ook een moment geweest in mijn leven dat natuurlijk de rekker helemaal uit was. Maar veerkracht betekent voor mij heel erg omgaan met de situatie die voorhanden was. En voor mij was dat niet leuk, want ik was dakloos en verslaafd. En ik had helemaal niks meer. En dat hield in dat ik dus geen bankrekening, geen verzekering, geen huis. Ik was mezelf ook helemaal kwijt. En het opbouwen van mijn leven met het sociale domein erbij heeft wel echt van mij veerkracht gevraagd. Geduld en doorzettingsvermogen. En wat dat inhield is dat elke ja staan wel drie nee's tegenover. En mijn veerkracht zat erin om elke keer die nee, hoe moeilijk ook en hoe wanhopig ook ik was, om te zetten in een ja. Maar dat heeft wel, ik betaal nu wel de rekening van dat traject.
En bedoel je dan dat instanties nee tegen je hebben gezegd of hulpverleners, omdat je tegen een systeem bent aangelopen vanuit je verslaving en dakloosheid? Of?
Allemaal. Ja. Eigenlijk allemaal. Gewoon simpele dingen als je geen bankrekening hebt en geen legitimatie en geen postadres. Hoe krijg je dan je dakloze uitkering? Voor je uitkering heb je een bankrekening nodig. En om je bankrekening te openen heb je een legitimatie nodig. En als je een legitimatie krijg je met geld. Nou, en dat kon niet gestort worden. Nou, voordat zo'n traject, hè, je basisbehoefte opgestart is. Ja, dat vergt nogal wat geduld. Wat er eigenlijk niet was bij mij. En als ik er nu echt zo even snel op terugkijk, vind ik het een wonder dat ik hier kan zitten om dit nu nog te vertellen. Want ik had eigenlijk 4 jaar geleden niet verwacht dat ik überhaupt ooit nog een verhaal aan iemand zou kunnen vertellen.
Want hoe heb je toen die eerste stap wel gezet, zeg maar? Toen je helemaal aan de, zeg maar, dakloos was en helemaal geen bankrekening had. Hoe heb je toen de eerste stapjes kunnen zetten naar?
Nou, het gekke is dat mijn herstel is eigenlijk begonnen in 2008. Ik was alleen wat eigenwijs, dus het heeft tot 2019 geduurd voordat bij mij echt de noodzaak en het lijden zo groot was om er iets aan te gaan doen. En dat hield voor mij in, want het is natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag allemaal gebeurd. Steeds elke keer stap. En letterlijk liep ik 19 januari 2019 het politiebureau uit en ik was opgepakt. Nu kan ik erom lachen voor 20 euro en 10 kippenpootjes. En ik zat op het hoofdbureau in Amsterdam bij de Marnixstraat. En dat was door technische redenen, waren de cellen kapot, moest ik naar een andere. En toen ben ik in Zuidoost beland. En toen ik daar de volgende ochtend uitliep, had ik een bed gehad. Ik had gedoucht. Ik had gegeten en eigenlijk was het te warm en ik had één tv-kanaal. En dat had ik al 6 maanden niet gehad. En toen liep ik daar naar buiten en toen vroeg ik, hoe kom ik nu terug? En toen zeiden ze, nou ja, dat is voor jou, ga maar lopen. En toen liep ik naar buiten en toen dacht ik, dit ben ik niet. Dit, Daan. En ik weet het niet wat er toen gebeurd is, maar ja, noem het een transcendente ervaring, een wilsbesluit, whatever. Mijn ziel zei, ja, jongen, kom op, dit ben jij niet. Het was lang geleden dat ik die had gehoord. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het ook proberen. En ik ben letterlijk naar het metrostation Bijlmer gelopen. En ik reed natuurlijk al maanden zwart, want ik had niks. En toen dacht ik, heb ik de brief van de politie tegen het raam van het GVB eruit gehouden en gevraagd. Mijn eerste hulpvraag was een kaartje om naar het centrum te komen. En dat heb ik gedaan. En toen ben ik naar mijn beste vriend gegaan. En toen heb ik gezegd, help, ik ben dakloos. Hm. En toen was ik nog naïef genoeg om te denken dat het wel hulp zou krijgen. Van hem heb ik hulp gekregen. Maar de veerkracht zit in het accepteren dat er heel veel dingen bestaan in Nederland die allemaal goed zijn voor mensen. Maar als je elke keer net buiten de boot valt, is het een hele klus. En dat heb ik wel tot een goed einde afgebracht. Alleen, dat heb ik in 24 maanden gedaan. En ik heb toevallig via de regenboog op de radio gehoord dat iemand in mijn positie er gemiddeld 8 jaar over doet om uit te komen. Jezus.
Zo. Ja.
Dus het klinkt allemaal heel positief. Ik ben wel een burn-out en overgehouden. En daar ben ik heel eerlijk in.
Maar, bedoel je dan na de periode van dat je wel een dak boven hoofd had en misschien je bankrekeningen een identiteitsbewijzen en het besef van wat er allemaal gebeurd is in die periode ervoor?
Nee, mijn eerste jaar, ik heb 4 maanden nuchter over straat gelopen. Mm-hmm. Omdat ik voor de GGD niet gek genoeg was voor opvang. Ik kan het vanuit hun. Ik heb mijn dossier opgevraagd om het na te lezen waarom ik zelfredzaam ben afgestempeld. En dan heb je, betekent dus, zoek het zelf maar uit. En ik had net 4 dagen bij mijn beste vriend geslapen. Ik had dus 4 dagen binnen, ik had 4 dagen gegeten. Ik zat daar keurig gedoucht met hem. En ik zat er best positief, want ik wilde veranderen. En niet realiserend dat dat eigenlijk tegen mij werkte. Dus door dat zelfredzaam. En zelfredzaam hield dus in dat ik gewoon nergens recht op had. En mijn eerste keus moest ook zijn, kiezen tussen een dakloze uitkering en de winteropvang. En de winteropvang, ik was net in herstel. Dat betekent dat ik met gebruikers moest zitten. Mm-hmm. Toen heb ik gezegd, dat is niet veilig voor mij. En toen kreeg zij het loket tegen mij, dat is voor jouw veiligheid. Toen zei ik, nou, als ik ga gebruiken, dan is, hè, dat heeft geen zin. Nou, dan wachten we 12 weken met je uitkering. En daar heb ik toen voor gekozen. Ik heb dus mijn eerste keuze in herstel, terwijl je daar heel positief staat en denkt, ik ga hulp krijgen. Ik heb voor moeten kiezen om geen geld te accepteren, omdat ik anders in de wind opvang. En dan had ik hier zeker niet gezeten. Hopelijk over een paar jaar daarna, maar waarschijnlijk was ik gewoon einde van mij geweest. En,
het is eigenlijk een moeilijke keuze moeten maken om zonder geld kies je liever daarvoor dan tussen de gebruikers. En misschien het risico groot is dat je ook weer gaat gebruiken, waardoor je helemaal weer verder.
Ja, als ik met terugkijk, dan stel ik een dakloze uitkering had gehad en ik had daar gezeten. Ja. Nou, dan was hij 2 dagen op geweest. Ja. En het is een heel hard pad geweest. Ik heb niks cadeau gehad. Kijk, en nu kan ik allemaal heel mild zeggen. Hè, dat het allemaal, hè, kan ik het helemaal mooi verhaal van maken. Maar in het moment toen was het heel hard. Omdat ik voor alles was ik afhankelijk van anderen. Ik had geen telefoon. Ja. Je moet overal naar buurthuizen als je iets moet printen. Je moet naar loketten. Je krijgt nee te horen. Ik had geen vervoer. Dus ik liep alles. Ja, en dat is hard. Hard. Misschien een beetje naïef van mij. Ik ben nu tegenwoordig nog steeds optimist, maar dan met realiteitszin. Maar in dat moment, ik begreep letterlijk niet waarom niemand mij wilde helpen. En ik heb dat echt zo ervaren. En ik heb eigenlijk alleen maar hulp gehad vanuit de zelfhulpgroepen van onbekende mensen. Die zijn met mij boodschappen gaan doen. En die hebben mij af en toe wat toegestopt. En dat is echt dankzij de 12 stappen. Dus de verslavingsgroepen, de anonieme groepen. En dat vind ik...
Dat is ook wat je geholpen heeft. Het delen van je ervaringen in zelfhulpgroepen. En net zoals die ook op de herstelacademie hebben natuurlijk. Algemene herstelgroepen en herstelgroepen voor verslaving, voor eetproblemen, noem maar op. Zo'n zelfhulpgroep dat je ervaringen deelt en...
Nou, bij mij was het zelfs zo in het begin nog. Ik was natuurlijk dakloos, ik had niks te doen. Ik wilde nuchter blijven. Ik had heel weinig ruimte om dingen te doen. Dus ik kon helemaal geen andere herstelgroep doen. Ik ging naar 5 meetings per dag. Ook om de verkeerde motieven, voor koffie of sigaretten. Maar ik zat wel altijd met mensen in herstel.
Ja.
En dat was eigenlijk het enige wat ik had. En ik ging service doen, want dan kon ik een half uur eerder naar binnen al. En zo heb ik kennis leren maken met de kracht van herstelgroepen. En ik kon daar eigenlijk mijn dagelijks problematiek kwijt. Terwijl in die groepen eigenlijk de bedoeling is ervaring, kracht en hoop. Mm-hmm. Maar dat ik er elke dag zat, was vooral heel veel mensen, gaf ik dus ook, en dat besefte ik nooit, heel veel kracht. Van nou, kijk nou hoe slecht het met je kan gaan en toch is hij er weer. En ik kon luisteren naar anderen die mijn pad waren voorgegaan. Zoals mijn sponsor, dat is iemand die mij begeleidde binnen dat programma. Die had 6 jaar daarvoor identiek ongeveer hetzelfde verhaal. Nou, als ik dan iemand zie, terwijl ik niet geloofde dat ik een toekomst had. En ik zit tegenover iemand die hetzelfde verhaal had, die al 6 jaar nuchter is. Dacht ik, nou, het kan. Ik geloofde het zelf nog echt niet hoor, dat ik dat kon. Maar er waren opeens heel veel mensen om mij heen die er alles aan deden om nuchter te blijven. En wat voor mij voornamelijk het belangrijkste was, ik hoorde weer ergens bij. Mm. Met al mijn sores, problemen, schaamte, wanhoop.
Was het ook de eerste keer tijdens jouw misschien leven, misschien een beetje het extreme, dat je dan ook echt maar echt... Het gevoel dat je niet beoordeeld werd op jouw problematiek?
Het is een hele mooie vraag, vind ik. Want 12 jaar daarvoor heb ik ook in die groep gezeten. En toen vond ik er van alles van. Toen zat ik in de verschillen. En toen was ik zelf nog niet zo ver afgegleden als ik de laatste keer was. Toen kon ik dat allemaal nog niet zien. En daar heeft voor mij dus een hele periode tussen moeten zitten. Om in te zien dat ik wat moest veranderen. En toen ik uiteindelijk me kwetsbaar opstelde, hè, daar, dus door echt gewoon te vertellen wat er in mij omging, waarvan ik nooit dacht dat ik dat mocht, dat mensen mij daarom accepteerden. En dat delen is helen. Nou, dat had je bij mij 12 jaar geleden, dacht ik, rot op. En mijn grootste winst is dat ik erbij hoorde en dat met alle problemen die ik had. Ja. En dat er altijd wel iemand naar mij toe kwam en die even zei, hey man, wat goed dat je er bent. En niet zei, hey, Jezus, wat een gezeik. En dat heeft echt, voor mij was het echt magie in het begin. Okay. Gewoon welkom zijn.
Ja, mooi gezegd.
Voelde je dat gevoel, had je dat hier ook een beetje? Of niet bij de herstelacademie? Welkom zijn, of was dat anders voor je toen je kwam?
Nou, ik was net iets verder in mijn herstel, alleen... Omdat ik weet hoe belangrijk het is om je welkom te voelen. Met alles wat er in je omgaat. Ik weet nog dat ik bij Tim en Rob zat. En dat wij één iemand hadden. En de liefde waarmee zij naar diegene keek. Want die was echt heel kwetsbaar. En het enige doel van hun was om haar de volgende keer er nog bij te houden. Dat was voor mij niet meer nodig. Maar voor mij had het weer dat punt van mijn herstel een hele andere betekenis. Ik had zoveel stront meegemaakt. Ik was nog zo zoekende en op zoek naar bewijs of ik er dus stiekem wel bij hoorde. Want ik had nog steeds nog het idee, ja, leuk dat ze allemaal zo tegen me doen, maar... Nou, en hier zat ik in een andere groep, ook mensen met andere problematiek. Dat heeft echt mijn ogen geopend. De eenzaamheid, mij alleen voelen met mijn probleem. Kijk, ik heb dan een verslavingsprobleem met alle dingen erbij. Alleen daar hadden mensen ook een probleem. Maar we waren allemaal een beetje, lost in life. En dat ik dat daar kon delen en kon leren van anderen, dat heeft mij... ik vind het een rijkdom dat ik hier naar binnen ben gestapt. Ja. Ik vind het ook heel jammer, want dat is wel... Door het systeem heb ik halverwege de cursus... Omdat ik in Haarlem... Mijn vriendin had mij van straat gehaald... Maar die werd opeens financieel ook verantwoordelijk voor mij. Dus we hadden 9 euro per maand. Ja. En het advies van Haarlem was verhuizen. Nou, dat is een heel mooi advies als je geen aanbieding doet voor een huis. Dus ik moest werken en door de corona gingen de baantjes niet door. En toen kwam ik bij glazenwasbedrijf. Ja. Dat was heel zwaar werk en toen moest ik dus stoppen met de cursus. En dat vond ik toen echt heel jammer. En ik was ook heel blij dat ik weer... Ik ben ook weer teruggekomen. Maar ik weet nog, de eerste, het waren denk ik 6 keer. Mijn kennismaking vond ik hartverwarmend.
Ja, ja, als cursus kennis maken met procesbegeleiding, dat we met elkaar gaan kijken van nou, wat gebeurt er nou, het begeleiden van groepen? En ja, hoe kan je dat doen? Nou, welke technieken kan je toepassen om groepsprocessen mee om te gaan? En nou, goed om te horen, ja, het is heel laagdrempelig.
Nee, maar cursus even, proberen, Tim, maar, ja? Dat is een spraakverwarring natuurlijk.
Oh, sorry.
Want ik heb het over een andere Tim. Ik zat met herstellen doe je zelf. Gaan we met Tim van Zijl. Oh, ja. En ik zat bij jou met inderdaad procesbegeleiding. Ja. Maar mijn eerste was herstellen doe je zelf.
Oh, oké, wel herstellen doe je zelf.
En ja, want het moest voordat ik werken met eigen ervaring mocht doen. Dus daar ben ik binnen geworden.
Ja, we adviseren dat mensen, ja.
Wat een hele goede keuze is om te adviseren.
Ja.
En daar heb ik...
Je mag ook... Ja, maar goed. Ja, we zeggen
ik heb hem niet afgerond en ik mocht toch naar WME. Dus.
Ja, soms streng zijn we niet.
Nee, gelukkig.
Ja.
Nee, ik heb met jou dat kennismaking met procesbegeleiding gedaan. Wat ook best wel een pittige groep was.
Ja, geleerd. Ja, zo herinner ik het al niet meer, maar... Jij misschien wel als deelnemer natuurlijk, ja.
Nou, ik vond het heel mooi, want er gebeurde heel veel. Ja, ik heb daar echt ook heel veel van meegenomen en heel veel geleerd. Ook, en wat ik het mooie vind, dus van zo'n groep is, dat er dus dan opeens, ik ben helemaal niet meer gewend, complimenten krijgen. Hè? Dus gewoon over wie je bent, niet over wat je doet. Hè? Want mijn werk kon ik heel goed. Nee, gewoon over dat je aangeraakt wordt. Hm. Dat je uit een onverwachte hoek... Weet ik nog dat één iemand zei... Nou, nadat je wat je hebt gezegd over je vriendin... en hoe je met vrouwen omgaat... vertrouwen. Ik vertrouwde jou, maar nu vertrouw ik je echt.
Ja.
Nou, dat raakt mij. En dat vind ik... dan is mijn hele week al goed ongeveer. Met dat soort dingen.
Is dat dan dat iedereen hier... ondanks met verschillende achtergronden... met verschillende problematiek... inderdaad, dat je zelf kan zijn... dat je... contact kan maken met elkaar en dat je op je eigen tempo mee mag doen, kan leren van elkaar.
Allemaal, ik denk dat het allemaal waar is wat je zegt. En voor mij was het voornamelijk heel belangrijk om buiten die verslavingsgroepen te ervaren dat ik als mens met al mijn belemmerende overtuigingen die ik keurig bij elkaar heb opgestapeld, ook oké was. Daar heb ik me altijd heel erg zorgen over gemaakt. Iemand maakt wel eens een grapje, gooit bij mij een kwartje in en het gaat maar door. Nou, ik heb natuurlijk altijd te horen gekregen, hou het kort, je bent zoveel. Nou, al die dingen. En dat raakt mij, want ik bedoel altijd alles vanuit mijn hart. Ja. En die afwijzingen komen altijd heel hard binnen. En binnen de maatschappij hoor ik die nog vaak, maar op de herstelkind neem je niet. Zelfs als ik het aankaart, riep iedereen... Ah, dat valt wel mee. Ja. Behalve de facilitatoren, want daar kan ik natuurlijk niet kijken wat die... Nee, maar dat is echt het grootste goed wat het mij gegeven heeft.
Je bent oké, je mag meedoen.
Ik hoor erbij met alle festiviteiten die ik heb.
Ja, ik herken het wel. Toen ik zelf met gevolgen van een psychose rondliep... of zelfs met een depressie... Het gevoel dat je er niet bij hoort, dat je niet meedoet met je vrienden, ook al ben je met ze, maar je voelt je toch niet meedoen in de maatschappij, omdat je niet werkt, omdat je niet studeert. Of omdat je heel rot voelt. Het gevoel dat je er niet oké bent of niet meedoet, dat buitengesloten voelen. Ja. En het is wel fijn als je plek hebt waar dat anders is.
Ja, en wat ik... Kijk, ik ik ben heel eerlijk ook op mijn werk. Ik werk nu in het sociale domein en dat schuurt bij mij. En dan denk ik, ik werk dus mee aan een systeem waar ik eigenlijk niet achter sta. En door daar te gaan werken, hou ik eigenlijk stiekem ook een soort van een systeem in stand. En ja, ik hoor jou net zeggen over werken en erbij horen. Ik moet zeggen, bij de meeste kwetsbaren waar ik nu kom, thuis, is dat werken en erbij horen, dat zijn twee dingen die één zijn. Nou, ik ben heel blij als ik mijn geld verdien, maar voor de rest er niet meer bij hoor. Ik ben erachter gekomen, ik hoef eigenlijk niet meer in deze maatschappij mee te doen. En ik kreeg bij de Herstelacademie ook niet het gevoel dat dat het idee is.
Nee, klopt.
En ik weet één ding zeker, dat ik doodga. En ik weet nog één ding zeker, dat ik dat met mezelf moet doen. Nee. En dat is wat ik bij de Herstelacademie, gewoon mijn eigen waarde en mijn zelfvertrouwen, dat daar de ruimte voor was om dat te onderzoeken. En niet het gevoel had dat ik me moest verantwoorden, of dat ik tegenover mijn counselor iets verkeerd zei, dat ik op mijn woorden moest letten. Natuurlijk, op mijn woorden letten in de zin van, je moet het een beetje gangbaar houden en niet onbeschoft zijn. Ja. Maar ik mocht gewoon kijken wat, waarvan ik dacht dat mensen mij niet zouden accepteren, dat gewoon eruit laten en erachter komen dat dat echt mijn verhaal was. Ja. En iedereen heeft denk ik een andere reden waarom hij hier komt, of wat voor diegene belangrijk is. Maar ik ben van mening dat ik buiten de verslavingsgroepen een extra dimensie heb gekregen door naar herstelgroep te gaan waar iedereen met andere dingen zit. Ja.
We hebben een vast item van de podcast, hè Edwin?
Ja, klopt.
Dat heet masker of kwetsbaarheid. Als we vragen van, nou, wat wil je kiezen? Iets zeggen over een situatie. Nou, waar je masker op hebt gezet of juist af hebt gedaan. Of situatie dat je kwetsbaarheid hebt getoond. Was dat aan jouw vraag? Waar zou je voor kiezen dan?
Dat vind ik trouwens nu moeilijk. Mijn kracht, ik heb ooit het compliment teruggekregen dat mijn kracht in mijn kwetsbaarheid zit. Maar dan is het dus extra fascinerend om het over mijn maskers te hebben. Want ik had één masker. En daar was bijna niet doorheen te komen, want het ging altijd goed met Daniel. Ook als het niet goed ging. Ik heb altijd een dubbel leven geleid. En dat heeft...
Misschien een voorbeeld van een situatie waarbij je een masker op had?
Ja, je kon mij gewoon niet vertrouwen. Als je mij een vraag stelde, kreeg je altijd een antwoord wat niet waar was.
Okay.
Altijd schone schijn ophouden. Ja. Liegen. Bij mij was het zelfs zo erg, hè, dat ik dus zo niet wilde toegeven wat er allemaal gebeurd was. Dat ik bij wijze van spreken, als ze geen camerabeelden hadden, bij camerabeelden nog ging ontkennen dat ik het was of iets. Dus ik had een heel construct. Dat was gewoon niet door te komen voor mensen. Want ik kon mensen wel het gevoel geven dat er kwetsbaarheid was. Mensen vertrouwden mij ook altijd. Maar ik zorgde altijd dat er net, hè, dat ze net niet binnenkwamen. Okay. En daardoor merkte ik ook dat ik eigenlijk ook niet echt de verbinding verder kon doen. Maar zolang mensen maar mij niet konden kwetsen.
Ja, het is ook een soort bescherming voor jou dan eigenlijk.
Het is wel een ontzettende bescherming. Ja. En ik zag helemaal niet meer dat ik door mijn eigen bescherming er zo'n zootje van maakte.
Ja.
Ja.
En dat masker is dus op 19 januari 2019 in het politiebureau blijven liggen. Echt, dat is... bij sommige mensen gaat iets heel langzaam en geleidelijk.
Een kantelpunt geweest.
Ik liep over die drempel en ik weet nog dat ik me hele van onderaf voelde, dit ben jij niet. En dus ik was zo blij dat het masker af mocht. Ik was zo blij dat ik eindelijk dingen mocht zeggen die er toe deden. Ik had altijd een heel intellectueel verhaal. Maar nooit vanuit mijn... dat is nooit van mij. Intellectuele kennis, intuïtieve kennis en ervaringskennis. En ik ben nu zo blij dat ik die ervaringskennis kan toepassen. Samen met mijn intuïtie en dat hele verhaal, dat getetter van die Waldorf Stedtler, die Itty Bitty City Committee in mijn hoofd. Dat is er nog steeds, maar dat ben ik niet. Dat masker is echt een bevrijding geweest om af te mogen zetten.
En die ervaringskennis die je nu inzet in je werken in een buurteam als ervaringsdeskundige. Hoe is dat voor je om dat nu te doen?
Ik ben blij dat ik zoveel groepen heb gedaan bij Herstelacademie en die verslavingsgroepen. Dat ik dus zo'n gedegen basis heb in verhalen van anderen en mijn eigen verhaal mee te kunnen nemen. En echt oprecht hulpverlener mag zijn en geen hulpverlener. Dat ik mijn eigen rol heb, een vrije rol, wat mijn collega's mij heel erg in stimuleren om te houden. Omdat ik net probeer het op een andere manier aan te pakken bij mensen. En ik weet nog zo dat bij mij het volgende kantelpunt was toen ik even aangeraakt werd in de kliniek door niet mijn counselor, maar door een onverwacht iemand, dat ik mijn verhaal zonder mijn probleem mocht vertellen. Hm. En dat ik opeens dacht, hé, ik ben mijn probleem niet. En ik vind het dus fantastisch om bij mensen thuis, ik vind het ook natuurlijk heel erg leuk om achter de deur te mogen kijken, maar ik vind gewoon mensen heel bijzonder. En hoe kwetsbaarder, ja, ik heb daar gewoon, ja, weet ik, ik ben gewoon authentiek mezelf. En het grappige is dus dat door authentiek mezelf te zijn, dat ik best wel veel dingen gedaan krijg bij mensen. Ik heb geen dubbele agenda. Ja. En zo ervaren ze mij ook niet. En ik ben heel dankbaar dat ik dat mag doen.
Ja, ja, ik kan me wel ook herinneren dat ervaringsdeskundigen staan toch vaak ook gewoon naast personen, niet ja. toch erboven of zo. Dat heb ik met
Zeker.
Een psychiater of een ja, hulpverlener toch vaak wel. Ja. Van ik kan niet 100% eerlijk zijn, anders staat toch ergens gerapporteerd ergens, weet je, en dan kan het toch weer terugkomen.
Ja, en dat is wel heel grappig. Dat ik heb dat heel erg gehad. Ik weet nog dat ik tegenover mijn counselor zat in de verslavingskliniek. Hij moet zo nog een soort pokerface houden. Nee. Nou, ik met vele HSP'ers, kwetsbare, weet ik veel. Als iemand niet klopt met wat er gezegd wordt, dat was voor mij onveilig. Nee. Dan, hè, zij moesten bepalen pokerface en dat kon ze naar mijn idee net niet goed genoeg. En dat leverde echt letterlijk distortion. En wat ik heel erg jammer vind binnen de reguliere, inderdaad, dat je voelt dat het vaak intellectuele kennis is. En,
wetenschappelijke kennis?
Nou, gewoon vanuit het weten en
of
het lezen.
Vanuit het lezen, ja.
Ja. Ja. Ja. En ik heb zelf heel vaak gehad dat als iemand zei, je moet dit, je moet, of je moet, en je moet, dan ga je al. Dat ik dacht, ja, maar wat weet jij? Jouw leven is niet kut. En dat, sorry voor het woord. Maar ik weet natuurlijk helemaal niet wat er achter de deur speelde. Maar ik kan nu voor het eerst zeggen, dat heeft wel 4 jaar geduurd, dat ik nu eindelijk, naar, als ik dus iets wil veranderen of hulp nodig heb, dat ik, als ik zie dat diegene mij dat kan geven, dat de rest niet meer uitmaakt. Maar dat komt omdat ik voor het eerst van mijn leven veilig in mezelf ben. Maar ik merk heel erg dat als ik met mijn collega's ben, dan merk ik zelf, als ik niet alleen ben, ik ben met mijn collega, dan gaat het ook net niet zo makkelijk als het me normaal afgaat. Dus dan merk ik nog, dan moet ik zelfreflectie, pas ik me dus toch nog aan een of ander iets uit mijn onzekerheid. Maar ik vind het dus heel mooi om tegenover iemand te zitten en gewoon allebei jezelf te mogen zijn. Of naast elkaar, of een wandelingetje te maken. Of op het bed te zitten. En ik zit ook net vaak, voel ik een beetje aan natuurlijk, wat dichterbij dan de professional.
Ja, absoluut.
Want mij gaat het echt, het belangrijkste is dat iemand zich even mens voelt. Gewoon gezien. En niet de problemen, die problemen, die, dat weet diegene zelf wel. En de oplossing is ook niet 1, 2, 3. Dus laten we, ik ben heel erg van de, veel koffie drinken. En gaan lachen. Ja. Kijken of het ook nog kan.
Helpt zeker, ja.
Ik kan gelukkig mezelf heel goed op de hak nemen. Dus dat moeten zij ook altijd even lachen.
Dat is wel belangrijk, ja. Heb ik ook al gedaan als ervaringskundige. Ja. Je hebt eigenlijk al best wel veel bereikt in die paar jaar. Als je kijkt naar 2019, goed is, ja, maar 4 jaar geleden natuurlijk. Als je waar je nu staat, wat voor lef je hebt getoond ook, denk ik. Hè, door zo
veerkracht. Hè?
Veerkracht, ja, dankjewel. Wat zou je verder nog willen?
Ja, dat is een goede vraag. Hele goede vraag. Dankjewel, Tim. wat ik eigenlijk het mooiste vind wat er bij mij gebeurd is, is dat, wat ik, ja, dat veilig zijn in mezelf, wat het ook nog met zich meebrengt. Ik had, zeker in het begin van mijn stel, daar wilde ik van alles. En dat had er wel toekomst gerelateerd. En dat lukte dan altijd net niet, of dat weet ik veel. En eigenlijk, mijn toekomst ligt eigenlijk in mijn dagelijkse routine. En ik, net zoals voor deze podcast, 2 jaar geleden vond ik dat ik er recht op had. Nou, dan komt het dus niet. En nu ben ik er door toevallig gevraagd. Nou, en dan zie ik ook, voel ik zelf het verschil. En dat is ook met mijn toekomst. Ik heb het UWV zover gekregen om vanuit de ziektewet, heb ik een 2-jarige opleiding gekregen, wat al niet vaak gebeurt. Ja. Heb ik ook echt wel systeem tegengekomen in eerste instantie. Want de arbeidsdeskundige die verklaarde, die vond het achterlijk. Al die ervaringsdeskundigen, dat is niks, et cetera. En ik had een mooi diploma, VWO. Hmm. Waarop ik antwoordde, ik heb nog nooit een assistentie gezien. VWO gezocht.
Nee, meestal niet.
En dat is dan een deskundige. Goed, dat even gezegd hebbende. Heb ik wel uiteindelijk een 2-jarige opleiding gekregen. Verslaving en recovery counselor. Hmm. En ik werk bij het buurteam. Vrijwillig en ik ga uitstromen met de betaalde baan. En ik ben ook bezig met aandachtsfunctionaris, verslaving en herstel.
Ja.
En of dat gaat lukken, weet ik niet. Maar dat heb ik losgelaten. Ik heb die opleiding, daar ga ik heel veel leren. Ik merk bij het buurteam dat ik hetzelfde ervaar als bij de herstelacademie. Als ik maar gewoon echt dicht bij mezelf blijf, mm-hmm. blijkt het eigenlijk het beste te zijn. Want dan heb ik de meeste connectie met mensen. En ja. op het moment, ik merk ook meteen als ik maar net niet mezelf ben, dat dus ook in mijn verhaal, als ik hier niet het vanuit mezelf vertel, en ook natuurlijk een beetje geleende kennis van andere ervaringen, mm-hmm. van andere mensen, mm-hmm. Maar een soort wetenschappelijk verhaal.
Toch een stukje collectief.
Ik bruis van de collectiviteit. Ja, ja. Dat is ook met alles wat ik gelezen heb, ook ja. vroeger, ik bedoel, mijn hele wereld, ik besta bij
ja, want dat,
van anderen.
Sorry, onderbreek, maar dat heb je al eerder gezegd, wat je ook geholpen heeft in je stijl, hè, was lezen, toch?
Lezen. Ik heb heel veel.
We zijn er niet echt aan toegekomen. Maar dat zei je wel. Van, kan je ook herinneren uit de cursus dat je iets gelezen had. Ook een boekje. Gedicht, over.
Nou kijk.
Iemand die dakloos was. Was dat niet?
Ja, ik heb een heel mooi boekje. Van een dakloze dichter. En dat stond in Parool. En dat ging over gezien, gehoord. Hij omschrijft voor mij echt precies wat het is om dakloos te zijn. En niet aangekeken te worden. En ja. Ik heb allemaal hersteldingen gelezen, daily meditations. Want ik had best duizenden gedachten toen ik uit die dakloosheid kwam. En ik moest toch dealen ermee. En ik heb
ook
dus,
dat mensen je niet aankijken, langs ze heen lopen.
Nou, ik heb dat net niet meegemaakt. Ja. Want ik zag er qua kleding nog goed genoeg uit.
Oké, dat is het verschil.
Alleen, het lijkt misschien wel of ik heel ziek was. Nou ja, ik had een heel goed leven hiervoor. Hè? Ik bedoel, goed voor de buitenwereld. Hè? Dat vind ik echt heel belangrijk. Ik had 3 boten. Ik woonde op Prins Eiland in een oud pakhuis. Ik had een zeilboot uit 1965 van 11 meter gekocht voor een best groot bedrag. En ik ben geëindigd op het hele kleine waarscheepje in de Schimmel. Maar ik had wel die dure zeilkleding. Die heeft mij wel gezorgd dat ik nog enigszins droog over straat liep. Ik had hele goede laarzen. Alleen, het is natuurlijk een hel om, want je weet nooit waar je naartoe bent.
Nee.
Maar om vanuit daar, dat alles met dat lezen, waarom zou ik het wiel nog zelf uitvinden? Want dat wilde ik vroeger wel altijd. Ik heb altijd gedacht, ik weet het beter. Nou, met alle gevolgen van dien. En nu, het is zo mooi, want er zijn zoveel mensen die weten zoveel meer dan ik. En het is ook heel erg waar ik op aanga. Hè? Want ik heb heel veel daily meditations van de Stoïcijnse filosofen gelezen. En dat dan weer met een reflectie gedeeld. Maar ik begrijp dat iemand dat helemaal niks vindt. Dat kan. Maar ik heb wel altijd gezocht, hé, wat vind ik wel leuk? Waar resoneer ik mee? Ja. En zolang maar niet mijn gedachten waren. Dat was voornamelijk het belangrijkste.
Is het ook een reden waarom je zoveel hebt gehaald uit de herstelgroepen? Dat je dan perspectief van andere mensen ziet? En misschien ook, dat die ook misschien een andere kijk hebben op jouw problematiek. Waar jij op een gegeven moment denkt, zo kan ik er ook tegenaan kijken. Of zou ik het nooit zo bekeken?
Dat is zeker het geval. Het is, ik vind het heel fijn als iemand, ik noem het ook wel mentale lenigheid. Ik bedoel, tot hoever kan je goed zelfreflectie doen? Je hebt blinde vlekken. En ik vind het altijd heel fijn, omdat het binnen de herstelacademie is het ook zo. Niks is slecht bedoeld. Het kan wel eens zo overkomen, maar dan is het waarschijnlijk dat ik met de verkeerde lens naar kijk. En ik vind het zo mooi dat mensen elkaar alleen maar dingen zeggen, eigenlijk om elkaar te helpen. En ander perspectief, als ik in mijn eigen perspectief blijf hangen, jullie hebben net gehoord waar ik vandaan kwam. Dat kwam omdat ik stug vol hield dat ik het wel wist. Nou, en ik heb dus dat allemaal nodig gehad. En dat neem ik ook allemaal mee, want ik kan altijd bij iedereen wie ik zit een raakvlak vinden, deels vanuit mezelf. Maar het grootste gedeelte leen ik van anderen. En ik heb een beetje de kracht om in de emotie van een ander mee te gaan. Dus ik kan nooit weten wat hij denkt. Maar ik kan wel het gevoel erbij halen. Ja. En als je kwetsbaar bent en je zit in een niet prettige plek. Of ik zit niet. Dan is mijn gevoel wel een hele slechte leidraad. En ik ga meestal graag een keus maken dan. Maar ik vind het heel prettig dat ik enigszins me in kan leven in de ander. En dan vanuit met z'n tweeën kijken. Hey, maar wat kunnen we doen voor jou om... Ja. En dat heb ik echt, als ik dit alleen in mijn eentje herstel had gedaan, nooit gekund.
Nee, oké.
Okay. Doet me ook wel denken, ik weet niet hoe het is mijn associatie, hoe ik in groepen faciliteer. Dat ik vertrouw ook dat op de ander, hè, op het groepsproces en op de deelnemers van de groep, op een eigen tempo deelnemen of actief of passief, maakt niet uit. Maar ik vertrouw dat groepsproces en dat mensen als ze dat willen, delen of meedoen of alleen luisteren. En dat stukje helpt me al om groepen te geven.
Maar heb jij dan ook vertrouwen in jezelf?
Zeker. Nu wel.
Ja, nu wel.
ja, ben ik ook al jaren geleden echt wel even kwijtgeraakt. Of zat ver weggestopt. Er was meer hoop dat ik ooit nog vertrouwen zou krijgen. Dus nu wel. Maar dat lang niet.
Kan je nog terug naar dat gevoel van dat je jezelf niet kan vertrouwen? Kan je daar nog bij? Hoe dat toen was? Hoeft natuurlijk niet, hè, Tim?
jawel, ik weet het nog wel. Ja, zeker wel. Ja, maar dat was meer van gevoel van overleven. Dat je niet meer weet
als je de volgende
hoe je de dag moet doorkomen.
Haalt.
Zoveel angst, zoveel achterdocht.
Of wil je eigenlijk de dag
zo bang, dus dat je alleen het overleven bent en probeert te eten, je sigaretjes probeert te roken. Ja, en weer door te gaan naar de volgende dag. En ergens hopen dat je ook nog een mooi leven kan opbouwen, maar dat totaal niet weet hoe. Terwijl je 21 bent.
Ja, ja. Nee, wat ik een beetje herken in ons verhaal samen is, ik heb, en daar ben ik ook heel dankbaar voor, en dat heeft makkelijker gemaakt mijn herstel. Ik kan vanuit mijn verleden kan ik een toekomst projecteren. Want ik ben pas op mijn 21ste is het allemaal misgegaan. En daarvoor, goed, ik heb wel wat belemmerende overtuigingen eraan overgehouden die iets dieper zaten dan ik dacht. Maar ik heb keurig mijn VWO gedaan. Ja. Ik had veel vrienden. Ik deed mee volgens zoals de maatschappij het wilde. Ik begreep het niet altijd goed, maar ik heb gewoon een mooi leven daarvoor gehad. Heel veel boeken gelezen, romans. Dus ik kon, toen ik begon met herstel, wist ik wel dat er ook nog een Daniel was die wel iets productiefs gedaan had. En in mijn verslaving heb ik ook nog wel banen gehad die voor sommige mensen interessant leken. Daarvoor deed ik ze ook. Maar dat heb ik heb eigenlijk alles wel meegenomen. En het feit dat ik wedstrijdroeien gedaan heb, heeft wel mijn omgaan met ongemak en mijn veerkracht is echt heel groot. De rek is er wel uitgegaan uiteindelijk. Maar dat heb ik allemaal mee kunnen nemen. Ja. Als ik dat niet had gehad, dan denk ik, dan krijg je dat als.
Waren er strategieën die je hebt toegepast om op straat te kunnen overleven, of dat niet?
Ik had één voordeel, ik was een luxe zwerver. Want ik had een klein bootje, dus ik wist waar ik sliep. Als het regende, was het droog. En als het droog was het vochtig binnen in het bootje. Maar dat heeft wel gezorgd dat ik altijd een van de grootste erge dingen, waar slaap ik? Het was niet fijn, het was niet prettig, maar het was afgesloten. Want het was een soort schijnveiligheid. Maar dan had ik dus ook, ik had heel bizar in mijn waanzin ook wel alles. Dus ik had alle dekens meegenomen en al mijn kleren ingepakt in zakken. Dus ik heb daar heel lang op kunnen teren. Maar waar eet ik? Wat doe ik? Ik heb wel met diezelfde, hoe kom je de dag door? Als ik het cynisch zou nemen, ik liep het politiebureau uit. Ik had ook geen telefoon meer. Ik kon dus ook niet meer Netflix even verstoppen. Daar zit misschien ook een dingetje. Dat het echt zo cynisch is dat mijn laatste mogelijkheid om niet aanwezig te zijn op deze wereld mij ook nog afgenomen was. Maar dat vind ik altijd grappig om over na te denken. Maar ik voelde echt dat besluit. Maar dat heeft wel ervoor gezorgd. Dat ik het langer duurde voordat ik in herstel kwam, dat bootje. Want de urgentie was nog niet hoog genoeg. Maar aan de andere kant, toen ik in herstel ging en geen woning kreeg, had ik ook dat bootje. Daar heb ik natuurlijk wel slechte herinneringen aan. Maar ik zat wel veilig, soort van.
Ja.
Ik kon wel de laatste avondmeeting van de 12 stappen doen. Om 10 uur klaar, nog even napraten. Snel naar het bootje toe, slapen. En dan om 8 uur de eerste meeting weer pakken.
Ja.
Ja, dus ik ben heel blij dat ik nooit voor die slaapplek heb hoeven gaan. Nee. En gekscherend, ik had een villa onder de daklozen. Ja, het is zo.
Is het een goede afsluiter? Of
Vielander de daklozen.
Ja, ik denk... Dank je wel wat je allemaal verteld hebt. Denk over veerkracht, over je achtergrond. Je ervaringen wat de Herstelacademie gebracht heeft. Je kantelpunten in je herstel zijn geweest. Ik denk echt... veel inspiratie kan zijn voor anderen ook.
Ja, ja zeker, zeker. Bedankt voor je openheid.
Ja.
Graag gedaan. Zonder openheid geen Daniel, zeg ik meer. Tegenwoordig.
Dankjewel.
En jullie bedankt voor dat ik hier überhaupt mocht zijn. Want ik ben jullie heel erg dankbaar. Ik ben de Herstelacademie heel erg dankbaar. En ik vind het nu leuk dat ik eigenlijk kan zeggen dat ik in het rijtje met Jim van ons zit. Ik bedoel, cadeautje.
Zeker, daar hoor je bij.
En niet
je
jullie, ja, maar Jim,
ja, Jim van ons. Ja. Dankjewel.
Dankjewel.
Je hebt geluisterd naar Lef, Hoop en Groei, de podcast van de Herstelacademie Haarlem en Meer. Meer informatie over de Herstelacademie is te vinden op herstelacademie.org. Lef, Hoop en Groei wordt voor 100% gemaakt door Peers.